Aanleden van het Nederlandse reddingsteam vandaag een laatste poging doen om overlevenden uit het puin te halen. Na vandaag is de kans op overlevenden zo klein dat doorzoeken geen zin meer heeft, zegt de teamleider. En 6 dagen na de aardbevingen zijn in Turkije nog meerdere mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental van de bevingen in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot ruim 28.000. De VN denkt dat het aantal nog zal verdubbelen. In Argentinië zijn de afgelopen maanden meer dan 5000 hoogzwangere Russische vrouwen aangekomen. Ze willen daar bevallen, zodat hun kind de Argentijnse nationaliteit krijgt. Dan kunnen ze zelf ook sneller Argentijn worden. En met zo'n paspoort mogen ze veel meer landen bezoeken zonder visum dan met een Russisch paspoort. In Groot-Brittannië ligt de positie van BBC-voorzitter Richard Sharp onder vuur na de bevindingen van een parlementscommissie. Die oordeelde hard over een lening die Sharp 2 jaar geleden regelde voor oud-premier Johnson. Sharp was toen nog in de running om voorzitter te worden en leende £800.000 aan Johnson. Hij hield dat stil tijdens zijn sollicitatie. En de commissie spreekt van grote beoordelingsfouten door Sharp. En ook zou hij de onderzoekers niet volledig hebben geïnformeerd. Sharp zou daarom nog eens goed moeten nadenken of hij voorzitter van de BBC kan blijven, stelt de commissie. En voor de 3e keer in een week is in Noord-Amerika een object neergehaald door een gevechtsvliegtuig. Dat gebeurde dit keer boven Canada. Het object had volgens Canada de vorm van een cilinder en was kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend door de VS werd neergehaald. En vrijdag werd al een object bij Alaska uit de lucht geschoten. Het weer bewolkt met in het noordoosten nog kans op mist. Vanmiddag af en toe zon, er staat weinig wind en het wordt zo'n 10 graden. Na het weekend blijft het vrij zacht en droog met soms wat zon. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Goedemorgen, luisteraars van Radio Texel. Het is nu weer tijd voor de kerkdienst op de zondagmorgen. Deze kerkdienst is van de vorige week uit de Burchtkerk in de Burg. Met de voorganger Wikke Huizing en op het orgel Dio Wassink. De schriftlezingen kwamen uit Psalm 107 en de evangelielezing uit Matthäus 7, vers 24 tot 27. En het thema was de storm. En het was een terugblik op de watersnoodschroom. Ik wens u een goede dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn, heten we hartelijk welkom. Onze voorganger vandaag is onze dominee Wikke Huizing. En de organist vandaag is Dio Wassink. En mijn naam is Karen Keizer, uw ouderling deze morgen. De bloemengroet die gaat vandaag naar Jannie en Kees Vlaming. En we willen nu een moment stil zijn om ons voor te bereiden op deze dienst. We wensen elkaar een gezegende dienst en zingen indien mogelijk staande ons aanvangslied nummer 283. Na votum, groet en gebed zingen we Psalm 148 vers 1, 3 en 4.
Ook vanochtend belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Vrede zij ons allen, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ga zitten. Na weken van afwezigheid ben ik blij jullie allemaal weer te zien. En ik hoop van hetzelfde. U moet aan het eind van de dienst maar bedenken of ik er weer helemaal bij ben. Maar dat merkt u vanzelf. Ik wil u heel graag de hartelijke groeten overbrengen van de doopsters in de gemeente in Roden. Dat was de gemeente waar ik deze maand nog net kon voorgaan, voordat ik ziek werd. Maar die doen altijd ook de hartelijke groeten terug. Dus bij deze heel klein gemeentetje, maar van een warmte, nou, dat is echt fantastisch. Dus die warmte wil ik graag aan jullie doorgeven. Ik wil u ook graag voorgaan in gebed. Laten we samen ons buigen voor de eeuwige. Goede God, eeuwige en ene. In het ritme van de dagen zijn we op deze zondag opnieuw bij elkaar. Om ons te scharen onder de velen met wie we ons geloof en onze twijfel, onze gedachten delen. Over de zin van ons leven. Over doel en betekenis. Maar die we geloven te ontdekken, te vinden bij u, in u. En in die ene zoon van u die als mens tot ons is gekomen. En daarom Christus is genoemd. Jezus van Nazareth. Wiens woorden en levensverhaal, levenswandel wij niet zomaar meteen begrijpen. Maar waar we een liefde doorheen voelen, gloeien, die ons telkens verwarmt. Die ons opdoet leven, verward en verwarmd. Die raadselachtige menselijkheid die de onze te boven gaat. Wij brengen ons leven mee, hier vanmorgen in de kerk. En dat kleurt hoe wij hier zijn. Gelaten of juist opgewonden, verdrietig, opgetogen of iets ertussenin. Dat wij in ons bidden en zingen en horen vanmorgen één mogen zijn. Een vorm van eenheid mogen ervaren, van gedeeld leven. Van deel aan het grotere geheel van uw koninkrijk. En dat ons dat opwekt. Doet opstaan en gaan. Ons leven ter hand nemend in dienstbaarheid en liefde. Dat wij mogen opgaan in u en elkaar. Wees met uw geest dan om ons heen, nu wij als uw gemeente zijn samengekomen. Zo bidden wij, als uw mensen in Jezus' naam. Amen. Thank you. Deze week was het 70 jaar geleden dat er in Nederland een grote watersnoodramp plaatsvond. Het zal u beslist niet ontgaan zijn. En die maakte vooral in Zeeland en Zuid-Holland heel veel slachtoffers. Maar ook op Texel kostte het aan 6 mensen het leven. Het was beslist niet de eerste watersnoodramp die Nederland trof. Maar door de daarna gebouwde deltawerken, grotendeels betaald door de aardgaswater uit het noorden van het land, was het wel de laatste. Gelukkig. En in de krant stonden deze week aangrijpende verhalen van mensen die de ramp hadden overleefd. Maar wel mensen verloren waren, familie of dorpsgenoten. Van hulpverleners die heel veel hadden gezien en beleefd. Soms met levenslang gevolg. Ik las een verhaal van iemand die eigenlijk voor het eerst pas sprak over zijn herinneringen. Die had hij zo diep weggestopt. Dat hoor je vaker. Als iemand hele traumatische ervaringen heeft, dat je daar gewoon geen woorden voor hebt. Waardoor de herinnering, de herdenking, werd hij geholpen om daar toch iets van te zeggen. Nou, ook op Texel is natuurlijk de ramp herdacht. Een eilanddichter Fiet van Beek vroeg zich in haar gelegenheidsgedicht af of de ramp hier misschien te klein was, omdat Texel eigenlijk nooit genoemd wordt. Hij liet zien dat op menselijk niveau hier natuurlijk het verlies enorm was. Er zijn misschien van uw familieleden bij geweest. Voor de betrokkenen. Maar kijk je puur naar statistiek, wat het nieuws vaak doet, dan is de doorbraak van de dijk hier een ander verhaal dan in Zeeland en Zuid-Holland. Maar de verhalen horen bij elkaar. En moeten we ook niet tegen elkaar uitspelen. Hè? Dat is hier gebeurd. Nou, naar aanleiding van die herdenking wilde ik het vanmorgen hebben over storm. Als een fysiek gebeuren, als een natuurkracht. En we maken er jaarlijks wel één of meerdere mee. En ik denk ze roepen nauwelijks meer echt angst op. Maar dat zeg ik maar zo. We zijn misschien dan best bang als er storm is. Maar wel waakzaamheid op zijn minst. En een zekere fascinatie ook wel. Maar er stormt niet alleen in letterlijke zin in ons leven. En ook daar wilde ik de aandacht aan besteden.
Thank you.
Laten we voordat we overgaan tot de Bijbellezingen bidden om de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, uw woord is voor ons als een licht geworden in Christus. Dat daarmee het duister van ons mogen worden weggenomen. In onze gedachten, in ons doen, in de blik, in onze ogen. We bidden u om de kracht van de Heilige Geest, nu we bij elkaar zijn gekomen, en uw woord openen. Zullen er naar luisteren en verlangen ernaar dat het licht daarvan in ons doorbreekt. Ook al gaat het over de storm. Uw geest is in alles aanwezig, zo mogen wij geloven. Laat ze dan ook in ons horen zijn. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Annie zal voor ons voorlezen, en wel een gedeelte uit Psalm 107. Dat is een psalm die in verschillende coupletten vertelt van mensen die in moeilijkheden verzeild raken, al dan niet door onrechtvaardig handelen. In de woestijn, in gevangenschap, op zee. En elk couplet heeft in het midden dezelfde zin. Zij riepen in hun angst tot de Heer en Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Dat zullen we horen. En de tweede lezing is uit Matteüs, gedeelte van het einde van de bergreden.
Soms daalden zij af naar de zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar een veilige haven. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, hem loven in de kring van de oudsten. Nu zingen we lied 679, 1, 2, 3, 5 en 7.
Thank you.
lees van u uit Matthäus 7, vers 24 tot 27. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over.
Tot zover deze twee lezingen. We zingen nog lied 905 in zijn geheel. Zoals daarnet gezegd, was ik van plan om de herdenking van de stormvloed van 53 als aanleiding te nemen om het over storm in de Bijbel, de Bijbelse teksten te hebben, in combinatie met stormen die ons in het leven kunnen overvallen. Maar ik zeg u alvast van tevoren, dat is niet zo goed gelukt. Ik liep een beetje vast. Dat kan je soms zo hebben. In de uitleg van het gekozen Bijbelverhaal en de realiteit van het leven. En nou ja, dan zit je dan zo mee te worstelen en op een gegeven moment dacht ik, nou dat ga ik ook gewoon maar met jullie delen. Want die worsteling die ik zelf had, die zal jullie niet onbekend zijn. Dus ik denk van laten we eens eerlijk verhaal. Dus ik neem jullie eigenlijk mee vanmorgen in een wat fragmentarisch verhaal, of in bewering in de vragen en in de kwesties waar ik tegenop liep. Er wordt dus een beetje een rommelige preek, maar goed, dat is dan voor één keer niet anders. Als de kinderen druk waren op een bepaalde manier, dan riep ik wel eens in navolging van mijn eigen moeder, er lijkt hier wel storm op komst. En ook onderwijzers kennen dit fenomeen. Ja, dat klopt, ja. Kinderen reageren op verandering van luchtdruk. En dat heeft invloed. Onrust in de klas, opwinding. Wij als grote mensen ook, trouwens. maar laten dat wat minder blijken. En dieren waar we in dat opzicht niet zoveel mee verschillen, die zijn waarschijnlijk nog gevoeliger. En ze voelen wat er komt en zoeken beschutting. Elk naar zijn of haar aard. En vroeger vertelde Pelleboer ons dat er mogelijk weersverandering aan zat te komen. Tegenwoordig weten we al een week van tevoren, zijn we helemaal op de hoogte en gaat die storm alvast bijna in ons hoofd zitten, nog voordat die is losgebarsten. Stormen zijn potentieel gevaarlijk en fascinerend tegelijk. Er zijn mensen die ze bewust opzoeken, vanwege de kick, of om hun eigen nietigheid ten opzichte van die grote kracht te voelen. Maar de meeste mensen schuilen ervoor, zich maar al te bewust van de verwoestende kracht. Stormen doen zich niet alleen voor als natuurfenomeen. Het kan ook flink stormen in onze eigen levens. En daar weten de meesten van jullie alles van. En er kan ziekte voorkomen, verlies van dierbaren, van relaties, van je werk, je bestaanszekerheid, ongeluk. Het kan de grond onder je bestaan doen wegvallen. En je weet eigenlijk niet waar je het zoeken, waar je schuilen moet, bij wijze van spreken. In het blad Open Deur staat een ervaring van storm die, naar ik maar aanneem, de meeste van jullie niet hebben meegemaakt, maar die ik heel beeldend beschreven vond, in de zin van hoe wat er allemaal door je heen kan gaan als de storm je raakt. Een levensecht. Het is een kort stukje van een man die heet Tony, maar die komt terecht in een politiecel. Vanwege het een of het ander. Wordt niet duidelijk, maar dat doet er ook even niet toe. Het is een heftige ervaring van ontreddering. En hij zegt het volgende. Je kunt niemand bellen, hè? Je wordt zo van de straat afgepikt. En je spreekt daarna alleen nog maar politie, de rechtercommissaris en je advocaat. Mijn vrouw wist niet eens waar ik was. En ik had mijn medicijnen niet bij me, ik ben diabeet. Het is de wereld op zijn kop. Niets is meer wat het lijkt. Er is alleen maar onzekerheid, stress, zwijgen, ongeloof. En een rollercoaster aan ontwikkelingen die elkaar opvolgen. Je komt in een heel andere wereld terecht. Niemand is te vertrouwen. De wouten niet, de bewaarders niet. Zelfs van je eigen familie weet je niet of ze je laten vallen of dat ze het voor je opnemen. Je celdeur gaat achter je dicht. En als je open gaat, zie je een gezicht. Je hoort een vreemde stem. Iemand die zich voorstelt. Wat moet ik met jou? Wat wil je van me? Wat vraag je eigenlijk? Ik zeg niks. Je hoofd tolt dag en nacht in de politiecel. Wat moet ik zeggen? Wat voor me houden? Welke advocaat is goed voor mij? Wat hebben ze precies aan bewijs tegen mij? Dat je de cel niet uit kunt, is niet het ergste. Dat je hoofd rondtolt als een gek en je gedachten niet stilgezet kunnen worden. Totdat je duizelt. Dat is pas erg. Weer gaat de deur open. Wat nu weer? Gek word je ervan. De een na de ander. Politie, advocaat, bewaarders. Geen slaap. Kan niet slapen. Het stormt in mijn hoofd. En die storm gaat voorlopig niet liggen. Tot zover het verhaal van deze Tony. En En dus een storm die hij misschien zelf mede veroorzaakt heeft. Maar ik moest heel erg denken toen ik dit las aan wat er misschien met iemand gebeurt die bijvoorbeeld vreedzaam protesteert. En dan toch in zo'n politiecel terechtkomt. Hier of elders. De totale ontreddering die je dan overkomt. Een door mensen gemaakte storm. Hoe blijf je dan bij jezelf? Hoe blijf je dan bij zinnen? Ook in die andere gevallen die we, andere situaties die wij wel meemaken. Hoe bedwing je de angst? Is die wel te bedwingen? En helpt je geloof daarbij? Is dat iets waar je aan kan vasthouden? Nou, dat zijn eigenlijk de vragen waar ik omheen wilde cirkelen vanmorgen. Maar als we dan naar de gelijkenis kijken die Jezus vertelt, toen liep ik helemaal vast. Namelijk op de vraag over welke storm Jezus het hier eigenlijk heeft. En dus dan denk ik net aan dit soort stormen. En aan welke storm heeft Jezus het hier als hij deze gelijkenis vertelt? Daarom eerst even iets over hoe die gelijkenis van Jezus bedoeld lijkt te zijn. Hij staat aan het eind van de bergrede. Het is de laatste gelijkenis die hij spreekt. 2-3 zinnen daarna is de bergrede af. En die hele bergrede in de Matteüs gaat over het doen van de geboden. Dus het doen van de wil van God. De Torah van recht en gerechtigheid. En Jezus hamert er maar telkens op. Het gaat niet alleen om het horen, maar ook om het doen. De bergrede is eigenlijk de gave van de Torah opnieuw. En midden in die bergrede staat als het ware de samenvatting. Net zoals die psalm ook in één regeltje een samenvatting had. Handel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is een gulden regel. Eigenlijk de kortste samenvatting. En waarom niet? Omdat God ons ook menselijk behandeld. En in die gulden regel zit de wil dat wij ons willen verbinden met anderen. Dat we niet geïsoleerd leven, maar met onze naasten. Die zien als medemens. Niet hetzelfde, maar wel mens als jij. Dat is best soms een lastige opdracht. En voor Jezus gaat dat ver in de bergrede. Ook de vijanden zijn erbij inbegrepen. Dat is voor hem cruciaal. Die blijven bij hem altijd mens. Misschien een rotzak, maar wel een mens. Wie op die rots, op die overtuiging van de Torah zijn of haar leven bouwt, daarna leeft in woord en daad, diens huis, zegt Jezus, zal overeind blijven staan. Zelfs in de storm. Want die mens hoort bij God, wat er ook gebeurt. Een huis is hier synoniem voor zeg maar het leven zelf. De waarden en normen en je handelen wat je bouwt. Je levensovertuiging. Zo zeggen tenminste de commentaren. Niet het fysieke huis dat je bouwt, maar het huis waarin je geestelijk leeft. Handelend. Nou, dat kan ik volgen als je het in morele zin bekijkt. Maar hier loop ik ook vast. Want het zijn in mijn ogen, en niet alleen in die van mij, juist degene die in hun gedrag, in hun daden, Jezus navolgen, en juist degene wiens huis wel verwoest wordt. Dat is de paradox. En ik moest daaraan denken, naar aanleiding van het verhaal van die jongen in die politiecel, in dezelfde week, hebben jullie misschien ook gedaan, schreef ik voor Amnesty een brief naar Iran. van dezelfde soort jongen die totaal om andere redenen in de cel zat. En ik denk, ja, die komt op voor vrijheid en gerechtigheid. En wat gebeurt er met zijn huis? Einde verhaal. Dus ze schrijven brieven en petities via Amnesty International, wat dan ook. En zijn foto en verhaal gaat de hele wereld over. Maar hij wordt gemarteld en opgehangen. Hoe goed zijn fundament ook. Hij gaat eraan in de storm. Net als Christus zelf, overigens. En ik dacht erbij, en echt, hij zal niet opstaan uit de dood. Hij komt niet terug. Hoogstens dat op een soort wonderlijke wijze zijn lot de anderen inspireert om de strijd vol te houden. Of misschien net anders te gaan voeren. Dus daar werd ik een beetje moedeloos van. En ik denk dat dat een moedeloosheid is die we kennen. En ook de stormvloed van 53, zijnde een natuurramp, was niets ontziend. Het was eigenlijk toeval of je gered werd of niet. En dat had helemaal niets met je fundament te maken. Dat was een wreed lot. Er gingen gewoon goede mensen. Dus over welke storm heeft Jezus het hier? Je houden aan de Torah houdt je niet letterlijk in leven. Wat ik wel geloof, en ook dat wil ik graag delen, wat ik wel geloof en ook meemaak, zie, onder andere bij jullie, is dat mensen die de storm in hun leven overleven, dat kunnen met hulp van vele anderen. En met artsen, zorgverleners, buren, familie. Allemaal cruciaal. Als je alleen bent, is niet te doen. En zo op de een of andere manier een nieuwe weg vinden om te gaan. Soms na een hele tijd. Zo dachten, is dat misschien dan collectief het huis dat we voor elkaar bouwen? Dat je met elkaar een soort gemeenschap en rots bouwt waarin we ook kunnen vallen, als het ware. Maar is dat werkelijk ons fundament? Of is het soms gewoon een kwestie van geluk? Dat je familie hebt. Dat je in Nederland woont. Dat je tot een bepaalde klasse behoort ook. Secundaire omstandigheden. En met andere woorden, ik heb eigenlijk geen zin in vrome praatjes. Dat het met God allemaal wel goed komt. Dat het met God als fundament. Alsof we dan bijna onkwetsbaar zijn. Als het op de hardheid en de onrechtvaardigheid van het leven aankomt. Dat fundament van de Torah is uiterst kwetsbaar. In zichzelf. En dat is soms hard om je te realiseren. Dat wil niet zeggen dat ik juist wel met hart en ziel geloof in de Torah als weg ten leven. Dat het verschil maakt, dat het ertoe doet dat wij met onze naasten leven. Dat we zelfs onze vijanden als mens blijven zien. Dat is cruciaal. Een radicale weg van wat het goede leven is. Een richtsnoer bij keuzes die je in je leven maakt. Daar ontstaat wel verschil. Dat maakt uit. Morele keuzes en van zelfgave. Nog afgezien van het feit of ik daarin zelf een beetje slaag. Maar als het erop aankomt, geloof ik in de juistheid en de goedheid daarvan. Dus ik wil dat absoluut niet ontkennen. Maar die begint niks, lijkt het, tegen vrede machthebbers, tegen stormen, tegen de bommen van een buurland. Dan gaat ook dat huis eraan. En waar ik ook in geloof is, De eeuwige als bron van leven. Dat is toch een beetje breder getrekt. Als degene getrokken die het leven, het goede leven wil voor mensen. Daar wil ik in geloven. Die verborgen aanwezig is in alles. Midden onder ons is hij aanwezig terwijl we het niet zien. Ook in de storm. Ook midden in de storm, juist daar. Niet als degene die de storm wil, hè, dus als de maker ervan, maar als aanwezige in het gebeuren. Solidair met degene die ten onder gaat. Dat is een soort vertrouwen, ook een hoop, dat naast de hardheid van dat onrecht staat. Wat als God niet zou zijn bij die eenzame jongen in Iran? Dan was het nog onverdraaglijker. Ik geloof met hart en ziel dat in de eeuwigheid van God, wat we ons daarbij voorstellen, dat die jongen geborgen is. Dat ons gevraagd wordt aan zijn kant te staan. En al die anderen met hem. Maar het redt dat prachtige mensenkind niet van de strop. En van zoveel. En dat is, vind ik echt onaanvaardbaar eigenlijk. Dus wat nou, huis dat blijft staan op het goede fundament. Goed bij God allicht, maar soms vind ik het moeilijk te aanvaarden. Nou, daar zitten we dan mooi mee vanmorgen. Hè? Met de dominee die niet een sluitend verhaal heeft. Maar ik denk wel dat het eerlijk is, die worsteling. Hè? Die kennen we toch allemaal. En we raken af en toe allemaal een beetje het spoor bijster. In de storm. Waarschijnlijk zie ik ook iets in de tekst, iets fundamenteels over het hoofd. Ik heb wel eens vaker eerst een ruzie met een bijbeltekst. En dan denk ik, nou waar gaat dit in godsnaam? En dan al knokkend en lezend, en zo kom je toch op een denkbaar en leefbaar spoor. Nou, deze keer dan niet helemaal. Dus als een soort vervolg. Wil ik graag de bergreden, wat natuurlijk een soort kernverhaal is in het Nieuwe Testament, op de eerstvolgende bijbelkring aan de orde hebben. Dus wie denkt van nou, daar wil ik nog wel eens even goed over nadenken, van harte uitgenodigd. Op 16 februari is dat. Maar goed, en ook in de diensten zal dit thema natuurlijk regelmatig nog wel terugkomen. Of we het spoor terugvinden, ik vertrouw daar volkomen op. He, juist door de vragen eerlijk te stellen, kom je telkens een stapje verder. Dus in dat vertrouwen wil ik van harte en vol geloof amen zeggen op deze rommelige preek. Ik ken de vaste melodie van een wat ouder al een bekend lied. We zullen ook als slotlied een lied uit de oude hervormde bundel zingen. Waarvan ik er maar op gerekend heb dat u daar de melodie van kent. Maar het is, dat kwam ik tegen in hetzelfde blad waar het verhaal uitkwam. Ik wil u graag voorgaan in de voorbeden. En dat besluiten we na een stilgebed met het Onze Vader. Eeuwige God, God van mensen. We roepen u aan in momenten van vertwijfeling, als we het even niet meer weten. Als we het even helemaal niet meer eens zijn met wat we meemaken in de wereld, in ons eigen leven. En dat roepen, dat aanspreken, doen we in vertrouwen dat u ons hoort. Dat u ons ziet. Dat u er bent als de sterke rotsbodem onder ons bestaan. We bidden u dat ieder mens die opkomend voor recht en gerechtigheid en die het onderspit delft bij u terecht is. In uw huis wordt opgenomen. Dat we ons daarbij ook voorstellen. Evenals degene die door het lot van ziekte of ongeluk getroffen bij u terecht mogen zijn. Geborgen in uw liefde. En help ons om in onze dagen van leven en kracht en mogelijkheden te staan voor uw Torah. Voor uw weg van liefde. En daarna te handelen. Op de plekken waar wij ons leven leiden. Daar waar wij invloed hebben. Daar waar we kunnen geven en ontvangen. En we bidden u voor hen die gevangen raken in onrecht verder weg. Waar we van weten maar geen directe invloed op hebben. Dat er dan anderen zullen zijn. En in het gebedenboek heeft iemand geschreven voor de vrouwen en de meisjes in Afghanistan. Wiens leven nu al zonder dat ze in de cel zitten op een gevangenis gaat lijken. We bidden u om wijsheid. Om de oude woorden uit uw schrift te verstaan voor nu. Om uw profetie van deze tijd te onderscheiden van valse profetieën. Dat blijft van alle tijden. En dat blijft ook vaak ingewikkeld. Heer, leid ons daarin. Dat wij bij u mogen blijven in onze twijfel en vragen en af en toe onze moedeloosheid. En dat wij opgetild worden daaruit. In daden van liefde en vreugde. Dat we het leven in alle volheid en veelkleurigheid mogen beleven met elkaar. We bidden voor onze gemeente. Dat zij de overwinning van de dood of de tocht door de dood heen mag voorleven in hoop en liefde. Dat zij kiest voor het leven. En we noemen u de namen van mensen die door een al dan niet grote of voortdurende storm in hun leven zijn getroffen. In ziekte en of afname van krachten. En denk aan mevrouw Huisman Bas, die verhuisd is naar Den Koog, omdat het thuis niet meer ging. In de nadagen van haar leven hier. En we wensen haar rust en goede zorg. En we denken aan de familie Lap, aan Dirk en Tini. En aan Wout en Toos. En aan de familie Kraai, aan Deet en Gijsbert. De familie Vonk, Jan en Maaike. En in gedachten voegen we nog namen toe. Mensen met wie wij leven. En we noemen hun namen hier in genegenheid. En wensen hen alle goeds toe, of alles wat goed is in hun situatie. Bidden we dan in stilte woorden die een ander niet voor ons kan zeggen. Bidden we dan samen, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Vertrouwen uitgezongen, uitgesproken, met ons meegaand de week in ons leven leven. En eventueel ook het gesprek oppakken bij de koffie hier zometeen in de kerk. En mogen met in dat vertrouwen ook vragen om de zegen over ons bestaan. De Heer zegene en behoede u. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.
Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
Michel Koenen met het NOS-journaal. De gewapende